vierde keer dat we over dit lied met elkaar spreken. En we zijn nu aangeland bij de tijd van verzoeking. Maar in plaats van dat als titel te nemen, dacht ik, ik maak het wat fraaier. Ik maak ervan, dit is de tijd van Jesaja. En ik stel voor dat wij met elkaar ook lezen uit het boek Jesaja, uit Jesaja 40. Jesaja 40, het hele hoofdstuk. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem. Roept het toe dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is. Dat het uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. Hoor, iemand roept, bereid in de woestijn de weg des Heren, effend in de wildernis een baan voor onze God. Elk dal worden verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worden tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het levende zal dit zien, want de mond des Heren heeft het gesproken. Hoor, iemand zegt, roep, en de vraag klinkt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en als een schoonheid als een bloem van het veld. Het gras verdort, de bloem valt af als de adem des Heren daarover waait. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort en de bloem valt af. Maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion. Verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef ze, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere Heere zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn vergelding gaat voor hem uit. Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden. Wie mat de wateren met zijn holle hand, bepaalde de omvang van de hemelen met een span, vatte met een maat het stof van de aarde, woog de bergen met een waag en de heuvelen met een weegschaal, wie bestuurde de geest des Heren en onderrichtte hem als zijn raadsman? Wie raadpleegde hij dat deze hem inzicht zou geven, het rechte pad zou leren, kennis bijbrengen en de weg des verstands doen kennen? Zie, volken zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal. Zie, eilanden zijn als fijn stof dat uitgestrooid wordt. De Libanon is niet toereikend als brandhout en zijn wild gedierte niet een brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. Ze worden door hem beschouwd als nietig en ijdel. Met wie dan wilt gij God vergelijken? En welke vergelijking op hem toepassen? Een vakman giet het beeld en een goudsmid overdekt het met goud en smeet er zilveren ketenen voor. En wie te arm is voor een wijgeschenk kiest een stuk hout dat niet verrot. Hij zoekt zich een kundige vakman om een beeld op te richten dat niet wankelt. Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Is het u van de aanvang niet verkondigd? Hebt gij geen begrip van de grondvesten der aarde? Hij troont boven het rond der aarde, en haar bewoners zijn als sprinkhanen. Hij breidt de hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont. Hij geeft de machthebbers over ter vernietiging. Hij maakt de regeerders van de aarde tot ijdelheid. Nauwelijks zijn zij geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks wortelt hun stek in de aarde of hij blaast al op hen, zodat zij verdorren en een storm neemt ze op als stoppels. Met wie dan wilt gij mij vergelijken, dat ik hem gelijk zou zijn, zegt de Heilige. Heft uw ogen naar omhoog en zie, wie heeft dit alles geschapen? Hij die het Heer daarvan in grote getalen uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid van zijn sterkte en omdat hij geweldig van kracht is. Er blijft er niet één achter. Waarom zegt gij, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen, mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? Een eeuwig God is de Heere, schepper van de einden van de aarde. Hij wordt nog moe, nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Jonge mannen worden moe en mat. Jonge mannen struikelen. Maar wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugels als arenden. Ze lopen, maar worden niet moe. Ze wandelen, maar ze worden niet mat. Dit is de tijd van verzoeking, van duisternis als weleer. Maar in de woestijn klinkt een stem die uitroept: bereid nu de weg van de Heer. Dat vindt u in vers 3 van dit hoofdstuk. Bereid in de woestijn de weg des Heren, effend in de wildernis een baan voor onze God. En u vindt het geciteerd in het Nieuwe Testament als Johannes de Doper de Messias aankondigt, de Heer Jezus Christus. Dan zegt hij: bereid, met een citaat uit Jesaja 40, de weg van de Heer. En laat ieder gereed worden voor de komst van de Messias. Even om de gedachten op te frissen. We hebben 6 keer dat we stilstaan bij lied 570. En dat kunt u zien in de gedachten van de dichter van het lied, Robin Mark. Die zegt van: we leven in een hele bijzondere tijd. De tijd van de late regen. De tijd dat God vlak voordat de Heer Jezus terugkomt naar deze aarde een bijzondere zegen in petto lijkt te hebben voor u en voor mij. En in het lied is het niet alleen maar een constatering, maar is het eigenlijk een geloofsuitspraak van: wij geloven dat we nu leven in de tijd dat God bijzondere dingen gaat doen. En we hebben inmiddels 3 keer gehad. Deze sheet heb ik al 3 keer eerder gesproken, daar zeg ik niet zo heel veel meer over. We hebben het gehad over de tijd van Elia, de verbreking van afgoderij. We hebben het met Pinksteren gehad over de tijd van Ezechiël, Gods oplossing voor dorheid en doodsheid. We hebben het gehad over gebondenheid, de tijd van Mozes. En nu zijn we bij deel 4, zogezegd. En dan komen we bij Jesaja, de tijd van Jesaja, een tijd van moedeloosheid. Maar voordat we het daarover gaan hebben, wil ik u heel kort even meenemen naar 2 dames die overleden zijn. De een kort geleden, de ander lang geleden, maar die deze week in het nieuws zijn geweest. En ik wil er toch even bij stilstaan. De ene is majoor Boshart, leger des hels. U zult zeggen: ja, dat is een andere groepering. Ja, misschien wel, maar we zijn allemaal christenen. Maar weet u wat zo mooi is? Deze mevrouw die heeft niet alleen het evangelie geleefd, beleden met haar lippen, maar ook met haar handen en met haar voeten en met haar daden. En gisteren is ze begraven om 1 uur, dus was de dienst in Amsterdam. En ja, de wereld reageert daar toch op een hele bijzondere manier op. Ze haalt het nieuws bijna elke dag. En het heeft me wel getroffen dat je misschien wel vandaag de dag nog veel meer van de Heer Jezus kunt laten zien door de dingen die je doet, dan door de dingen die je zegt. En zij was oud geworden, ze zag ernaar uit om naar haar heiland te gaan. Ze heeft ontzettend veel gedaan voor de dak- en thuislozen in Amsterdam. Ik heb diep respect voor wat zij heeft gedaan. En ik zou graag willen dat wij ook in de praktijk van ons leven een klein beetje van haar doortastendheid, haar praktische geloofsleven, het omzien naar de mensen om ons heen, dat we dat ook in ons midden mogen zien, dat we dat zelf zullen kopiëren. En een andere dame die in het nieuws was, u zult een beetje verbaasd zijn wat hij hier nou weer doet, maar die heeft pak een beet 3000 jaar geleden geleefd. En die was ook in het nieuws, linksboven. U heeft het plaatje misschien wel gezien in het nieuws. Wie was het ook alweer? Hatshepsut, de mummie van Hatshepsut. Die mummie was gevonden in 1905. En de Egyptenaren die begroeven mummies altijd, die balsemden zodat het lichaam intact bleef. Maar ze haalden de ingewanden eruit, die deden ze apart in een pot. En na langdurig onderzoek bleek dat deze mummie geïdentificeerd kon worden, ze dachten eerst een gewone bediende, als de vrouwelijke farao Hatshepsut. En op zich nog wel bijzonder dat het dan 100 jaar plotseling toch zo gebeurt. Maar dit is een hele bijzondere farao. Om een aantal redenen. Om te beginnen zijn er maar 3 vrouwen in de Egyptische geschiedenis die veel macht hebben gehad. Dat zijn Cleopatra, die kennen we allemaal uit de Asterix. Dat zijn Nefertiti, dat is de vrouw van Amenhotep. Misschien iets minder bekend. En dat is Hatshepsut. Hatshepsut. Ik moet goed uitspreken. De Egyptische naam is ingewikkelder. Hatshepsut. Dat is de enige vrouw die farao was. Eigenlijk mocht ze geen farao worden. Maar ze moest regent zijn voor haar zoon Toetmozes III. De latere farao Toetmozes III. In de 18e dynastie. En die was nog jong. En toen nam ze zelf de macht. Nou zult u zeggen, wat heb je daar nou aan? Ja, er zijn ook allerlei beelden zijn daarvan gevonden. Het was een welvarende tijd. Nou, normaliter wordt deze farao gedateerd in de 15e eeuw voor Christus. Maar er zijn heel veel problemen met de Egyptische tijdrekening. En er zijn ook heel veel christenen, die hebben Egyptologen, die hebben onderzoek gedaan naar van hoe komt het nou dat de geschiedenis van Egypte eigenlijk niet klopt met de geschiedenis van de Bijbel. In de Bijbel wordt Egypte ook genoemd. En die hebben heel veel onderzoek gedaan. En eigenlijk begint er een steeds grotere groep mensen ervan overtuigd te raken dat de Egyptische tijdrekening, de jaren zoals wij die kennen, niet kloppen. En op het nieuws werd gezegd dat deze dame geleefd heeft in de 15e eeuw voor Christus. Misschien heeft u ooit gehoord van de boeken van Velikovsky, enige tijd geleden. En er zijn nog vele anderen die over geschreven hebben. Maar als het zou kloppen dat die tijdrekening inderdaad niet klopt, en dan kom je op een nieuwe chronologie met een moeilijk woord van de Egyptische geschiedenis, dan moet je deze Hatshepsut dateren in de 10e eeuw voor Christus. En het wordt interessant, want de 10e eeuw voor Christus, dat is de eeuw van koning Salomo. En dan zou deze farao, die zou de koningin van Scheba geweest kunnen zijn. Nou is het heel interessant dat er twee dingen bekend zijn van Hatshepsut. Het ene is dat ze een geweldige tempel heeft gemaakt. Dat is deze tempel bij Luxor, bij Deir al-Bari. Die kun je bezoeken, is een van de grootste bezienswaardigheden in Egypte. Maar het andere, trouwens, het is ook interessant, is een beeld bij Luxor van de farao. En ze heeft zelfs een valse baard aangemeten als vrouw. Want die baard mocht alleen door de farao's gedragen worden. Maar die bond ze dan om als ze audiëntie hield. Zo ging dat dan in die tijd. Maar het tweede wat van deze farao bijzonder is, ze heeft een reis beschreven. Daar is ze heel erg lovend over geweest. Een reis naar het land, dat heet De Punt. En daar heeft ze allerlei schatten en wonderen gezien. En dingen meegemaakt en geschenken uitgewisseld. En dat verhaal kunt u één op één leggen naast de geschiedenis van het bezoek van de koningin van Scheba in 1 Koningen. En het zou heel goed kunnen dat inderdaad deze farao dus de koningin van Scheba geweest is. En van de week is dus haar lichaam geïdentificeerd. Dus uitermate boeiend, daar gaan we het verder niet over hebben. Maar ik dacht, ik meld het toch eventjes. Het boek Jesaja bestaat uit 2 delen, u kent het wel. Soms wordt er ook gesproken over het gewone boek van Jesaja. En vanaf hoofdstuk 40 zou er een tweede deel van het boek Jesaja zijn. Nou, dat klopt, het is een tweede deel. Maar de moderne kritiek die zegt dan van ja, dat kan Jesaja nooit geschreven hebben. Want in dat tweede deel vanaf hoofdstuk 40 gaat het eigenlijk over het herstel van het volk Israël na de ballingschap. Nou, ik geloof dat beide delen door God geïnspireerd zijn, door Jesaja op schrift gesteld zijn. En ze zijn heel erg mooi. Jesaja was een profeet die profeteerde in Juda. En dat was vlak voor de ballingschap. En u ziet hem gedurende een aantal koningen profeteren. En eigenlijk zijn het de dagen dat het steeds slechter gaat met Israël. De koningen die vertrouwen liever op Assyrië en op andere volken, op Egypte, om hun hoofd boven water te houden dan op God. En Jesaja wordt dan door de Heere God naar de koningen van Juda gestuurd om te zeggen van joh, verlaat je dan niet op Egypte. Verlaat je dan niet op die andere koningen, maar zoek God. En dat zijn allemaal waarschuwingen. Allemaal waarschuwingen, hoofdstuk na hoofdstuk aan het volk van luister naar de Heere God. En de wereld wordt steeds donkerder. En dan die laatste hoofdstukken voor hoofdstuk 39 heeft u de geschiedenis van Hiskia. Hiskia die belegerd wordt in Jeruzalem. En die legers van Sanherib staan daaromheen, van Assur, die belegeren Jeruzalem. En dan komt die maarschalk, die komt bij Hiskia en die dreigt hem en die bespot hem en doet Hiskia iets heel moois. Hij pakt die brief, hij loopt ermee naar de tempel, hij knielt in die tempel, hij spreidt die brief voor het aangezicht van God uit. En dan neemt God het over. En dan komt de engel des Heren, staat er, en die slaat 185.000 van de Assyriërs en Sanherib druipt af en keert niet weer terug. Maar het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 39, gaat het mis, want dan stuurt Merodach Balaam, als ik het goed heb, Merodach Baladan, de zoon van Baladan, de koning van Babel, die stuurt gezanten naar Hiskia en Hiskia die doet iets wat hij nooit had mogen doen. Hij is zo blij dat de koning van Babel komt, dat hij alle schatten, de schatten die aan God toebehoren, als het ware tentoonspreidt aan die koning, om daarmee te pronken. En dat is eigenlijk het laatste gedeelte van hoofdstuk 39. En dan begint een nieuw gedeelte in het boek Jesaja. Dan zijn we een tijd verder, in gedachten. Maar het zijn woorden die Jesaja als het ware uitspreekt op het moment dat deze koning van Babel, die Hiskia als het ware zijn schatten heeft laten zien, Jeruzalem heeft ingenomen. En Israël als het ware al heeft meegevoerd. En als alle hoop is vervlogen voor het volk Israël, dan mag Jesaja als het ware voordat het gebeurt profeteren over herstel. Profeteren over Gods kracht, over Gods genade en over wat God kan bieden voor hulp in een tijd dat het hopeloos is. En dat is eigenlijk ook het thema van deze ochtend. Moedeloos. We hebben gehad afgoderij, we hebben gehad zonde, we hebben gehad doodsheid. Nu zijn we bij moedeloosheid. En we zijn allemaal, denk ik, wel eens moedeloos. Als er dingen zijn in ons leven, dingen om ons heen, dat we denken, hoe komen we daar nu ooit weer uit? Dan kan je moedeloos raken. En is de boodschap van God dat God boven moedeloosheid staat. In Jesaja 40 is er een driedeling, die wil ik zometeen heel kort volgen. Tussen problemen uit het verleden, die kunnen je moedeloos maken. Problemen van de toekomst, die kunnen je moedeloos maken. En ook nog problemen die uit jezelf komen, kunnen je moedeloos maken. En voor al die problemen is de oplossing eigenlijk precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Dat is de God van Israël. Een Engels gedichtje wat ik ergens tegenkwam, of een uitspraak, wat is het? Look at others and be distressed. Look at yourself and be depressed. Look to God and you'll be blessed. Nou, het is niet te vertalen in rijm, maar betekent zoals je wat eronder staat. Kijk naar anderen en word benauwd. Kijk naar jezelf en word gedeprimeerd, word er niet beter op. Kijk naar God en je wordt gezegend. En eigenlijk is dat heel kort samengevat, Jesaja 40. Wat God bij monden van Jesaja zegt tegen Israël, als er problemen zijn, stop met naar jezelf te kijken, naar anderen te kijken, maar kijk omhoog. Kijk naar omhoog. Hef je ogen naar omhoog en kijk nou eens, wie heeft de hele wereld waarin we leven gemaakt? Wie is er machtig genoeg om boven de problemen te staan waar wij vandaag de dag mee worstelen? Dat is God. Dat is God. En eigenlijk is dat ook het lied wat we gezongen hebben. Wat heeft de dichter van het lied gezegd? Het is een tijd van verzoeking. Een tijd dat het moeilijk is. Een tijd dat we strijd hebben. Een tijd dat we niet weten welke kant we op moeten. En wat is de oplossing van de dichter van het lied? Is niet van ga maar eens dit doen of ga maar eens dat doen. Maar de oplossing is bereid de weg van de Heer. Geef ruimte aan God om in de problemen te komen. Allereerst problemen uit het verleden. Er kunnen problemen uit het verleden zijn. Israël in ballingschap had problemen uit het verleden. En er worden 4 problemen genoemd in die eerste 11 versen van Jesaja 40. Ik ga het niet letter voor letter of woord voor woord of regel voor regel door. Die tijd hebben we niet. Ik zal een paar dingen eruit pikken. Maar ik hoop dat u dit prachtige hoofdstuk thuis nog eens doorleest en op u laat inwerken. En in die 4 dingen die genoemd worden in die eerste 11 versen, die worden eigenlijk beantwoord met 4 stemmen. 4 dingen die gezegd worden en die een antwoord inhouden op de problemen. In die eerste 2 versen is het probleem van de zonde. En daar klinkt de stem van Gods vergeving. Spreek tot het hart van Jeruzalem. Spreek tot het hart van Jeruzalem. Israël had gezondigd, Hiskia had gezondigd, die koning had gezondigd, het volk zou worden weggevoerd. En dan is de boodschap van God, niet van ik zal jullie zonden tot in eeuwigheid gedenken, maar de boodschap van God is troost, troost mijn volk. Met de woorden van Handel, de Messiah, comfort ye my people. Troost, de woorden van God. Spreek tot het hart van Jeruzalem, en roep toe dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is. Is het niet mooi als we denken aan het kruis van Golgotha? Als wij zonde hebben in ons leven, dat God als het ware tot ons zegt, troost mijn volk. De zonden zijn verzoend, de ongerechtigheid geweken. Want ik heb mijn zoon aan het kruis laten sterven daarvoor. De stem van Gods vergeving. En die volgende drie versen klinkt ook een stem. De stem van Gods voorzienigheid. God voorziet in onze noden. De stem zegt, bereid in de woestijn de weg des Heren. Als je leven een woestijn is, als je denkt van waar haal ik nieuwe kracht vandaan, dan is de stem van God, bereid een weg voor mij. Bereid een weg voor mij. Geef mij een plaats in je leven. Bereid in de woestijn de weg des Heren, effend in de wildernis een baan voor onze God. En dan staat er in vers 5, en de heerlijkheid van God zal zich openbaren. Ik heb het vaker gezegd. God had deze aarde zo kunnen vernietigen toen Adam en Eva gezondigd hadden. Hij koos er niet voor om het probleem op die manier met macht weg te nemen. Hij koos ervoor om zijn zoon, de Heer Jezus Christus, in de woestijn van deze wereld te brengen. En om zo de woestijn te veranderen in een plaats van zijn heerlijkheid. De stem van de belofte, vers 6 tot 8. Iemand zegt roep. En de vraag klinkt, wat zal ik roepen? En dan kijk je om je heen en dan zie je dat de eerste voorjaarsbloemen, die zijn al lang verlept. En de zinderende hitte van de zomer, die staat voor de deur. Nou goed, in Nederland duurt het nog even, want het regent alleen maar. Maar zometeen zijn de bloemen weer weg. En over een paar maanden, dan wordt het weer herfst. U weet, de langste dag is alweer geweest. De dagen korten alweer. We gaan alweer op weg naar de winter. Dat is een leuk vooruitzicht, zo aan het begin van de zomervakantie. Maar dan klinkt de boodschap van God, roep. Ja, wat zal ik roepen? Moet je kijken om je heen. Wat is dat nou? En dan zegt Jesaja in vers 8, ja, het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. God heeft dingen in zijn woord vastgelegd en die staan vast. En tenslotte, vers 9 tot 11, weer zo'n roepstem, klim op een hoge berg, vreugdebode van Sion. Verhef uw stem met kracht. En dan moeten ze roepen, zie, hier is uw God. Hij komt met kracht en met heerschappij. Dus plaatje gebleven. Zie, hier is uw God. Ik vind het zo ontzettend mooi dat God ons niet allemaal heeft weggevaagd toen wij in de problemen zaten, maar dat God zijn zoon gezonden heeft. En dit is Johannes de Doper. En die staat er met die mensen om hem heen ergens langs de Jordaan. En dan komt de Heer Jezus aanlopen. En dan hoort u de Johannes de Doper het uitroepen. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is de eerste oplossing voor problemen uit het verleden. Alle dingen die zich opgestapeld hebben uit het verleden. Zie, hier is je God. Hier is de persoon die erboven staat. Hier is de persoon die een oplossing heeft. Hier is de persoon die het probleem van de zonde kan aanpakken. Maar goed, de toekomst heeft ook problemen. Dat is het tweede gedeelte, vers 12 tot 26. Als je naar de toekomst kijkt, in het geval van Israël, hoe krijg je die Babyloniërs er nou onder? Hoe kan je nu ooit Israël herstellen? Hoe krijg je nou weer hoop voor de toekomst? Twee antwoorden. Het ene antwoord, God is groter dan alles op deze aarde. Het tweede antwoord, God is groter dan alles in de hemel. Eigenlijk is het hele hoofdstuk, het gaat over problemen, het gaat over moeilijkheden, het gaat erover dat je moedeloos kunt zijn. Maar als je het hoofdstuk goed leest, dan gaat het meeste van het hoofdstuk niet over onze problemen, maar het gaat over de grootheid van God. Ik wil een paar dingen eruit lichten. De zee is een zee. En dit puntje is geen boei of zo, dus de staart van een walvis. Tenminste, dat vermoed ik, want die zien er meestal zo uit. Weet u hoe groot de zee is? Die is ontiegelijk groot. Een tijdje geleden had ik een vlucht van Los Angeles naar Auckland in Nieuw-Zeeland. En dan stijg je op in Los Angeles en meteen vlieg je over de zee. En 11 uur lang met een vliegtuig, 1000 km/u, over de zee. Geen land, zee. Zee, zee. Alleen maar zee. Het heet niet voor niets de grote oceaan. Maar als je aan het IJsselmeer staat en de overkant zie je Zeewolde liggen of zo, dan heb je geen idee van wat de zee is. Ik weet nog dat ik kind was En dan gingen we wel eens naar het strand, ergens bij Wassenaar in de buurt. En mijn vader had me gezegd, aan de andere kant ligt Engeland. Nou, dan stond je op je teen om te kijken of je Engeland kon zien. Dan dacht je van, nou, misschien kan ik het wel zien. En daar ligt Engeland. En dan verbaasde je over dat je het niet kon zien. Maar goed, dat is eigenlijk nog maar idioot dichtbij. Weet u wat Jesaja 40 zegt? Wie mat de wateren met zijn holle hand? Wie heeft als het ware een handje water ergens vandaan geschept, op de aarde leeggegoten, en het heeft al die zeeën en oceanen gevormd? Wie heeft dat gedaan? Dat was God. Als wij dan onze kleine problemen hebben, en we komen bij die machtige God, die zo even een handje water geschept heeft, wat water tussen zijn vingers heeft laten doorlopen. Dat is zo'n machtige God. Nog eentje. Sterren. Weet u, kijkt u wel eens omhoog naar de sterren? Het is fantastisch mooi om naar de sterren te kijken. Als je zou gaan tellen, er zijn ongeveer 6000 sterren die je met blote oog kunt zien. Onder ideale omstandigheden. Die kan je herkennen. 3000 op noordelijk halfrond en op het zuidelijk halfrond. Maar dat zijn de sterren. Het zijn er niet zoveel. Ja, toch wel heel veel. Maar als je met een telescoop of zo kijkt, dan ga je hele bijzondere dingen zien. Dan zie je allerlei nevels en allerlei kleuren. En weet u, dit zie je niet met blote oog, maar die zijn er wel. En elk stipje hier, dat is een ster. Je denkt van, dat is een beetje romig. Dat zijn allemaal sterren. En zo'n ster is net de zon. Of nog groter. De zon is een relatief kleine ster. Er zijn nog veel grotere sterren. Weet u, in ons melkwegstelsel, vast wel van gehoord, ons melkwegstelsel, dat zijn de sterren die als het ware dicht bij de zon staan en met elkaar een eenheid vormen. Er zijn ongeveer 200 miljoen sterren. Alleen in ons melkwegstelsel. Vervolgens hebben astronomen onderzoek gedaan om te schatten hoeveel melkwegstelsels er nou zijn in het heelal. Weet u hoeveel er zijn? Ze hebben ze niet kunnen tellen, ze hebben ze kunnen schatten. Minstens 50 miljard. 50 miljard melkwegstelsels. Met elk honderden miljoenen sterren. En rondom één zo'n ster ergens, daar zwermen een aantal planeten en op één van die planeten wonen wij. En ergens op een klein plekje op die planeet, daar staat ons huisje, daar staat dit gebouw. En dan mogen we God aanbidden en God ontmoeten en God ziet dat. Wie bepaalde de omvang van de hemelen? Wie is de persoon die groter is dan al die sterren? Wie is de persoon die daarboven staat? Als er problemen in de toekomst zijn, is er een God die zo groot is, dat al onze problemen als het ware verschrompelen bij zijn macht en bij zijn majesteit. Weet het wel, dit is de aarde. Vanuit de ruimte gezien. Tegenwoordig kunnen wij een ding naar de ruimte insturen en dan kan je foto's maken van de aarde. Nou, zo ziet de aarde eruit. Het is een foto, is gemaakt uit de ruimte. Heel ver kunnen we niet, want als je naar de dichtstbijzijnde ster zou willen vliegen, Alpha Centauri heet die trouwens, moet je 4 jaar met de snelheid van het licht, als het ware in een raket zitten, dan ben je er pas. Nou, die snelheid haal je nooit, is 300.000 meter per seconde. Meter per seconde. Hartstikke hard, haal je niet. Met andere woorden, van dit is de aarde uit de ruimte, daar leven wij. Weet je wat Jesaja zegt? Jesaja zegt, hebt u geen begrip van de grondvesten van de aarde? Ja, waar zit de paal onder de aarde? Wij hebben wel eens iets dat je een mooie bol hebt of zo, en dan ga je hem ergens opzetten. Want ja, als je die bol niet ergens opzet, valt hij op de grond. Nou, de aarde die hangt zomaar in de lucht. Heeft u Jesaja 40 vers 22 gelezen? Dat is heel interessant dat het hier staat. Hij troont boven het rond der aarde. Voor Galileo, Copernicus en al die wetenschappers die bedachten de aarde is misschien niet plat, maar rond, stond er al in de Bijbel dat God de aarde als een ronde bal in de ruimte heeft gehangen. En dat het fundament daarvan, de grondvesten, door God zelf gelegd zijn. Bergen. Deze bergen ben ik geweest, is in Amerika. Fantastisch indrukwekkend, zijn de Teton Mountains. Maar hoeveel bergketens zijn er in deze wereld? Vele. We gaan op vakantie naar de Ardennen of naar de Alpen of naar de Karpaten of wat voor bergen allemaal hier in de omgeving mogen zijn. Het is indrukwekkend als je in de bergen bent. Al die bergen met sneeuwtoppen en onbeklimbaar. China is trouwens nu een snelweg aan het maken over de Himalaya naar het basiskamp op 5 kilometer hoogte. Dat doen ze als voorbereiding Olympische Spelen om het wat makkelijker te maken om hoog in de bergen te komen. Maar die laatste 3000 kilometer zijn sowieso onbereikbaar. Dan moet je alpinist zijn. Anders kom je nooit op de top van de Himalaya. Weet u wat Jesaja zegt? Wie woog de bergen met een waag en de heuvelen met een weegschaal? Wie is de God die deze bergen als het ware hun plaats gewezen heeft? En gezegd, doe hier maar een bergje meer en doe daar maar een bergje minder. Dat staat er. Wie is die God? Dat is onze God. Eilanden. Hier zijn er een paar. Ik heb geen flauw idee waar het is. Maar er zijn natuurlijk ontiegelijk veel eilanden. We hebben Waddeneilanden. Sommigen gaan daar nog op vakantie. Zo'n rijtje eilanden. En u weet hoe mooi dat is en wat voor sfeer dat heeft. En al die eilanden op willekeurige plaatsen in het heelal. Op deze aarde. De eilanden zijn als fijn stof dat uitgestrooid wordt. God heeft als het ware een handje zand genomen tussen zijn handen. Heeft dat een beetje over de wereld gegooid. En die zandkorreltjes werden de eilanden. Dat is het beeld van Jesaja. God is zo ontiegelijk groot. Een schepje en hij krijgt een berg op aarde. Een korreltje en hij maakt een eiland op deze aarde. Hij neemt een handje water en er komt een oceaan. Dat is onze God. Mensen met vlaggen, met een of ander soort spelen. Verschillende volken. Weet u, er zijn zo ontzettend veel volken en zoveel verschillende soorten mensen. God staat erboven. Volken zijn geacht als een druppel aan een emmer. Een druppeltje. Heeft u wel eens een emmer? We hebben een emmer in de tuin en die staat dan vol. En er zit heel veel water in. En er zit er één druppeltje wat langs de overloopt. Maak je niet druk om, want die emmer zit barstens vol met water. En heb je die miljoenen mensen vandaag de dag. En dan zegt God, al die miljoenen mensen zijn maar een druppeltje. Vergeleken met al die hemelse legermachten die ik gebied. Ik ben zo'n machtige God. Kom weer terug op het thema. God neemt onze problemen niet weg. Maar hij wil wel in onze problemen komen. God had de aarde niet opnieuw geschapen toen de zonde zijn intrede deed. Maar hij kwam erin. Hij stuurde zijn zoon om erin te komen. In een tijd van verzoeking is het antwoord niet dat God zomaar onze problemen, onze verzoeking wegneemt. Het antwoord van God is dat de weg van zijn zoon bereid wordt. Met wie dan, zegt God, zegt Jesaja, wilt gij God vergelijken? En welke vergelijking op hem toepassen? En dan zegt God een paar versen later, met wie dan wilt gij mij vergelijken? Dat ik hem gelijk zou zijn. Ik kom weer terug op het plaatje uit de ruimte. Een ander plaatje. Dit is, als het goed is, de nevel Orion. Dat is ook een melkwegstelsel. Iets verderop. Een ander. Dicht en naburig. U ziet al die grote sterren en die romige kleine sterren. En dan zegt God, die elk daarvan bij name roept door de grootheid van zijn sterkte, omdat hij geweldig is van kracht. Dat gaat over die sterren. Dat gaat over het Heer van de hemel. Dat gaat over die 200 miljoen sterren per melkwegstelsel. En die 50 miljard, of misschien zijn er nog wel meer, melkwegstelsels. Een 1 met 18 nullen. Zoveel sterren zijn er in deze wereld, in deze schepping. Minstens. En dan staat er dat God elke ster bij name kent. Ik heb er moeite als ik 10 sterren moet onthouden en aanwijzen in de hemel. Maar God kent ze allemaal. Elk roept hij ze bij name. Dat is onze God. Dat is de God die groter is dan de problemen van de toekomst. Wat de toekomst brengt, we hebben geen flauw idee. Maar we weten dat er een God is die zo machtig is dat hij erboven staat. En dat hij vandaag de dag in deze tijd van de late regen ons als het ware opnieuw vol vervuld wil maken met het feit dat hij zo machtig is. Ten slotte die laatste verse. Prachtig. God is groter dan onze problemen. Soms zie je het niet meer zitten. Met deze meneer, ik vraag me eigenlijk af of hij problemen heeft of gewoon tijdens vergadering in slaap gevallen is. Ik neem maar even aan dat het problemen zijn, anders klopt het plaatje niet bij de tekst. Maar goed, je kan inderdaad problemen hebben. En dan is de boodschap van die laatste verse dat God erbij is. Israël zegt in vers 27, en dat God klaagt eigenlijk tegen Israël, waarom, Jacob, zeg je, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Hoe kan je ooit als mens beweren dat wat jou, wat u, wat mij overkomt, dat God dat niet weet? En God zegt het tegen Israël, hoe kun je het in je hoofd halen? Als ik elke ster in dit geweldige uitgebreide universum ken bij name, het gemaakt heb, het roep en het bestuur, hoe haal je het in je hoofd dat ik jou zou vergeten? En dan gaat het verder. Vers 27. Mijn weg is voor de Heere verborgen. Mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Dat is de vraag. Die God heeft een blinddoek om. Hij ziet niet wat ik doormaak. Maar weet u wat het antwoord van God is in vers 28? Vier dingen. Het antwoord van God is heel erg mooi. Hij zegt eigenlijk, weet je het niet? En misschien moeten we die vraag eens op ons laten inwerken. Weet je het dan niet? Weet je het dan niet? Heb je nou niet nagedacht? Snap je het nou niet als je al die fantastische dingen van mij op je in laat werken? Snap je het nou nog niet? En dan komen er vier dingen in vers 28. In mijn Bijbel heb ik ze met rood onderstreept. Het eerste is, een eeuwig God is de Heere. God staat overal boven. Wij zijn kleine tijdelijke mensen. We worden geboren, we leven en we sterven. Net als die twee dames over wie ik begon. Maar God blijft. Hij is een eeuwige God. Hij staat boven de tijd. Hij staat boven onze levens. En hij heeft alle dingen in zijn hand. Het tweede. Hij is de schepper van de einden van de aarde. God is onze schepper. Zou hij dan niet weten wat u en mij bezighoudt? Hij kent u. Hij kent mij. Door en door. God is een God die niet alleen eeuwig is, maar ook heel dicht betrokken is op uw en op mijn leven. En dan staat erachter, hij wordt moede nog mat. God is geen God zoals wij hem soms voorstellen. Hij is op een gegeven moment uitgeput in een stoelzak en zegt van, nou, ik zie het niet meer zitten, ik weet het niet meer. God wordt moede nog mat. Hij is altijd bereid, hij staat altijd klaar om met zijn hulp erbij te komen. En tenslotte, zijn verstand is niet te doorgronden. God is heel wijs. Er ontgaat hem niets. Hij heeft alles in zijn plannen. Hij heeft alles vast in zijn hand. God is een God die laat u en mij niet vallen. We leven vandaag in die laatste dagen. We leven in een tijd van verzoeking. Het christelijk geloof wordt op de proef gesteld. We leven in een tijd dat het geloven niet altijd even gemakkelijk is. Maar het is de tijd van de late regen. Het is de tijd dat God met zijn bijzondere zegen klaarstaat bij u en bij mij. Om zelf met zijn persoonlijke aanwezigheid in uw en mijn leven te komen. Hij lost de problemen misschien niet op. Maar hij verandert ze wel als hij erbij is. En daarom die fantastische verse aan het eind van Jesaja 40. Jongelingen worden moede en mat en zelfs jonge mannen struikelen. Sommige mensen die hebben een geweldige conditie. Die kunnen de marathon lopen, 42 kilometer. Maar iedereen heeft zijn grens. En de een valt na een kilometer moe neer en de ander na 40 kilometer. En de allersterkste misschien na 80 kilometer. Maar iedereen heeft zijn grens. Iedereen komt op een bepaald moment op een punt en zegt, nu kan ik dit niet meer. Maar wie de Heere verwachten, die putten nieuwe kracht. Ze varen op met vleugels als arenden. Ze lopen, maar worden niet moe. Ze wandelen, maar ze worden niet mat. Dat is de zegen van God vandaag de dag. Als er problemen zijn, als er moeilijke omstandigheden zijn, als er verzoeking is, dan is God een God die zo machtig is, zo groot is, dat hij de hele schepping in zijn hand heeft en toch ook zo klein is, dat hij naar u en naar mij toekomt met zijn kracht, met zijn liefde en zijn wijsheid. Amen.
gaan nog een lied zingen. 648. U roept ons Vader om als dank voor uw liefde u te aanbidden. En wij willen komen in uw nabijheid en wij buigen.